Radio Kick. Zondagmiddag van 2 tot 3 uur op Golfbreker Radio. Een prettig te beluisteren programma over religie en levensbeschouwelijke onderwerpen.
U luistert naar het programma Radix over fundamenten van cultuur, samenleven en spiritualiteit. Mijn naam is Twan van den Hoge. Mijn gast vandaag is Paul van der Velde. Hij is godsdienstwetenschapper en indoloog en hij werkt in Nijmegen aan de universiteit. Paul, welkom in deze studio voor dit gesprek.
Bedankt.
Ik heb net gezegd dat je een indoloog bent. Wat is eigenlijk een indoloog? Wat doet hij voor werk, die man of
ja,
die vrouw?
Ja, indoloog. Nou, indologie is een studie die je vroeger op verschillende plekken in Nederland kon doen. Ik studeerde in de jaren 70 en de jaren 80. De studie komt voort uit Indisch recht. En vroeger heette indologie, dat was Indisch recht. Dat studeerden mensen om later naar de koloniën te gaan. Dat toen de koloniën verdwenen, en eigenlijk iets eerder was dat ook al gaande, werd indologie de term voor de bestudering van talen en culturen van India, Zuidoost-Azië, ten dele Iran er ook bij, het oude Iran. En dat deed je. Dat was een studie, ik heb hem zelf in Utrecht en Leiden gedaan. Kleine studentenaantallen, ik heb heel veel colleges één op één gehad. Maar je leerde talen als Sanskriet, Hindi, Pali.
Kun je die oude talen ook nog spreken dan?
Ik kan ze nog wel spreken als ik mijn best doe. Ja, dan kan dat. Ik ben nu bezig op het moment een heel groot gedicht te schrijven in het Sanskriet over de positie van de vrouw in het boeddhisme. Dus normaal is Sanskriet een taal die je alleen maar leest of die je beluistert.
Ja, ik dacht, daarom vraag ik dat het een dode taal is.
Sanskriet. Ja, het is een dode taal, maar pandits onder elkaar spreken hem nog.
En pandits zijn?
Pandits zijn hindoe-geleerden. Ik was een aantal jaar terug op een congres in Sri Lanka. En mijn koffer waar mijn mooie pakje in zat, wat ik bij de congreslezing moest dragen, stond in Abu Dhabi. En die was er daar achtergebleven. Dan kon ik met een deelnemer aan het congres in het Sanskriet, konden we tegen elkaar zeggen, mijn koffer staat in Abu Dhabi. Wastra Kosha Mama Abu Dhabi Pradeshe Pravartate. Dat soort.
En je noemde net drie talen die je dan zo hebt geleerd en daar spreekt. Zijn er nog andere talen die je ook spreekt uit Azië?
Een aantal talen kan ik lezen, een aantal spreek ik ook wel, als ik mijn best doe tenminste. Ik werk het meeste met Hindi, dus wat moderne talen betreft.
Moderne Hindi. Uit India.
Ja. Maar ik spreek ook Nepali, als ik mijn best doe, een beetje Thai en Cambodjaans. Op het moment leer ik Japans.
Wauw, je bent een wandelende taal.
Maar het is wel zo, die talen laat je soms ook achter op Schiphol. Als je in het land bent, dan spreek je ze weer. In Nederland gebruik je ze niet. Alleen voor onderzoek of zo, maar dan spreek je dus. Dan spreek je niet. Maar als je daar de plekken dan weer bent, dan komt het zo weer terug.
Indologie, dus de talen en de culturen van het.
Van India. Kijk, sinologie gaat over Chinees, Japanologie over Japans. Mm-hmm. Maar indologie was dus in de tijd dat ik studeerde, met name Sanskriet, heel veel Sanskriet, een tweede taal. In mijn geval was dat dan dus modern Hindi. En later ben ik wat andere talen erbij gaan doen. Dus Pali, de taal van het oude boeddhisme. Klassiek Tamil, dus de oude taal van de tempelhymnes in Zuid-India. Dat heb ik in Leiden gedaan. En ik ben gepromoveerd op middeleeuws Hindi. De periode van de 14e tot de 19e eeuw. De esthetica rond de hindoe god Krishna.
Ik denk dat ik maar niks meer zeg. Na zoveel talen.
Nee, je moet gewoon doorgaan.
Je vertelde me ook dat je een paar dagen geleden weer teruggekomen bent van een reis naar India. Is dat dan een reis met mensen die daar ook voor die talen naartoe gaan en met jou samen die taal leren of bestuderen?
Ja, nou, ik heb een reis begeleid. Dat doe ik naast het werk van de universiteit. Ik begeleid studiereizen naar Azië. Dus niet alleen naar India, maar ook China, Vietnam, Laos, Cambodja, Korea, Nepal, Bhutan, et cetera. Mm-hmm. En het gaat er dan om mensen, het is een vakantie voor hen, maar we zijn wel de hele dag bezig met tempels bekijken, met musea. Ik geef presentatie daar ter plekke. Dus in een museum geef ik een rondleiding. Als we een tempel gaan bekijken, dan... ik vertel heel veel over de kunst daar, over de rituelen die daar gebeuren. Dus het is eigenlijk een studiereis.
Dat doe je al 10 jaar?
25 jaar.
25 jaar.
Ja, ik heb pas mijn jubileum gehad van het voorjaar, afgelopen jaar. Een reis naar Mustang en Nepal. Maar de mensen komen doodmoe thuis. Dat is wel het gevolg daarvan.
En jij zelf ook, doodmoe?
Nee. Ik krijg er wel energie van. Ik vind het daar wel mooi. Dus ik... het is een beetje ontspanning door inspanningen eigenlijk. Ik kom altijd zeer geïnspireerd terug.
Ik ben zelf een paar keer in India geweest. En wat mij elke keer weer opvalt en weer overvalt, in zekere zin, als ik daar met het vliegtuig neerdaal, is er hangt daar iets in de lucht, iets zwaars hangt er in die lucht. En de geuren zijn anders en de temperatuur en de atmosfeer lijkt bezwanger te zijn van dingen die wij hier in Nederland bijvoorbeeld nauwelijks kennen.
Ja, klopt.
Overkomt jou dat ook?
Dat overkomt me ook, maar inmiddels ben ik er zo aan gewend. Ik ben er ook inmiddels iets van 40 jaar geweest. Dus ja, dan je stap er eigenlijk even makkelijk in als ik er ook weer uitstap. En dan ben je weer hier. En die moderne vluchten van tegenwoordig, je bent er zo snel. Dat was vroeger wel anders, hè, met allerlei tussenlandingen. Maar tegenwoordig, je stapt in. De vluchten van Amsterdam naar Delhi zijn rechtstreeks tegenwoordig. Vroeger had je 2 tussenlandingen. En daardoor ben je ook heel snel daar. En dat geldt ook voor China precies. Zo als je naar Peking vliegt, dat duurt maar 8 of 9 uur. En dan sta je plots in een totaal andere wereld.
Je stapt erin en je stapt er weer uit.
Je stapt er weer uit.
En, zoals je de winkel binnenloopt?
Bijna wel. Ja, het klinkt een beetje banaal misschien. Maar voor mij is het inmiddels even gewoon om daar te zijn als om hier te zijn. Ik ben ook 4 keer per jaar ben ik erdoor en zo. Dus dat scheelt.
Laten we even naar deze informatie een volgend stukje van de muziek luisteren. Welke heb je voor ons gekozen?
Dat was ook weer een
lijstje. Zal je het lijstje laten zien?
Dat is uit de film Samsara. Ik luister veel filmmuziek. En Samsara is een film die gaat over een monnik, Tashi. En naar mijn idee heeft de filmmaker echt precies bedoeld... Het leven van die monnik is een spiegelbeeld van het leven van de Boeddha. Samsara. Ik heb er ook over geschreven. Maar de film Samsara... Het openingsnummer daarvan.
Okay. Paul, de titel van je nieuwste boek, dat verschenen is in 2014, die is Tatoeage van de Ziel.
Ja.
Een merkwaardige titel, die bij mij als eerste de vraag opriep, kan de ziel dan ook al getatoeëerd worden? Op de kaft staat een prachtige Japanse tatoeage, op de brede rug van iemand uit Den Haag, heb je me verteld.
Ja.
Dus tatoeages zijn dingen die je in je huid laat aanbrengen, maar in je ziel, kun je daar ook in getatoeëerd worden?
Ik vind van wel. Ja,
dat leg eens uit.
Leg uit, ja. Kijk, ik ben heel vaak gevraagd. Ik heb de Indologie gedaan. Ik kom heel vaak in Azië. En men gaat er heel vaak van uit dat als je je met religies van Azië bezighoudt, dat je zonder meer ook alles gelooft wat daar gebeurt. Dus men verwacht van mij dat ik hindoe of boeddhist ben. Dus als ik een college begin, dan zie je vaak glimlachende mensen in de zaal zitten. En nou komt er een boeddhist aan het woord. En zo voor de hand liggend is dat eigenlijk niet. En vroeger kon ik de vraag, wat geloof je, hoe sta je als godsdienstwetenschapper in je vak, heel eenvoudig beantwoorden. He, religie is een menselijk verschijnsel. Ik ben met die mensen bezig en niet met of ze gelijk hebben. Ik schrijf in het boek ook dat schop later op de avond bij de rode wijn. He, of mensen gelijk hebben. Ja. En toch, naarmate ik ouder werd, voldeed dat antwoord niet meer.
Waarom voldeed het niet meer?
Omdat ik wel degelijk heel erg diep beïnvloed ben door Azië. En dat heeft sporen achtergelaten in mijn ziel. En nou is tatoeage van de ziel is een vergelijking, zoals de ziel misschien sowieso wel een vergelijking is om erover te spreken. Maar ik kan niet ontkennen dat het Aziatisch gedachtegoed en de Aziatische kunsten mij heel ver gaan beïnvloed hebben. En dat ik daar heel erg mee leef. Ik leef met die esthetica, ik leef met die verhalen. En dat laat sporen na in wie ik ben geworden.
Laat ik aan de buitenkant even beginnen. Zeg maar, kleed je jezelf op een Aziatische, op een Indiase manier? Draag je Indiase spullen, armbanden?
Ik zit natuurlijk vol met armbanden aan de rechterhand. Het is allemaal van allerlei rituelen. Ja.
Die ben je zelf ook erg getatoeëerd?
Ik ben niet getatoeëerd, nee.
Maar je bent diepgaand beïnvloed door India. Daarom vraag ik het eigenlijk.
Ja, er zijn wel allerlei dingen die gaan je leven bepalen. Ik ben er zo vaak geweest. Geef eens een voorbeeld. Bij de afwas zet ik de messen met de punten naar beneden. Dan zou je denken, dat is maar een heel klein dingetje. Toch doe je dat.
Waarom?
Omdat, dat doe je in India nou eenmaal. Trouwens, in heel Azië doe je dat. Als de messen met de punten omhoog staan, om 6 uur 's avonds komt de godin Lakshmi voorbij. En die mag niet landen op scherpe dingen. Want dan heb je die avond geen welzijn, geen welstand in je huis. Dat neem je over. Dat wordt je eigendom. Ik zal altijd de rechtervoet over de drempel zetten. En dat zijn dus niet de linkervoet.
Als eerste voet.
Ja. Als ik het wel doe, sta ik er bij stil dat ik het doe. En dan zul je denken, dat is bijgeloof. Dat is niet de essentie. Maar in de hele levensstijl van Azië is het dat eigenlijk wel.
De godin Lakshmi, komt die dan ook bij jouw huis, in jullie huis, voorbij?
Ik vind van wel, ja. Tenminste, dat worden hele gevoelsmatige dingen.
Natuurlijk, ja.
En geloof je daar nou echt in, als iemand zegt, geloof je nou echt dat er een godin voorbij komt met 4 armen waarin van 2 armen een lotus dragen? Nee, dat geloof je niet letterlijk. Maar het wordt wel onderdeel van je bestaan. Zoals we elkaar een hand geven als je elkaar tegenkomt. Dat wordt onderdeel van je ziet in leven, hoe je nou eenmaal leeft. En doe je het niet, dan voelt dat vreemd. Dan is het zo van, dan sta je erbij stil dat je het niet doet. En bij mij kan ik echt merken dat juist die kleine dingen, die heb ik overgenomen. En met name ook in de esthetica, de dingen waar je, de esthetica hanteer ik vrij ruim. Dat betekent bij mij niet alleen dingen die mooi of ontroerend zijn, maar het kunnen ook hele gruwelijke dingen zijn. En gruwelijk kan ook op een hele nare manier ontroerend zijn. Mm-hmm. Daar heeft het mee te maken, daar raakt het aan.
In de esthetica, dat betekent in de wijze waarop je schoonheid beleeft? Of
ja, schoonheid of gruwel of beleeft. Emoties of verbazing.
Zijn
of,
daar dus Indiase varianten in die anders zijn dan wat wij hier in Nederland bijvoorbeeld?
Ja, daar zitten varianten in.
Kun je daarvan een voorbeeld geven?
Nou, wij noemen heldhaftigheid geen emotie. Tenminste, dat ken ik niet als een emotie in onze literatuur of onze cultuur. In Azië is dat wel zo. En bijvoorbeeld humor wordt in Azië als een emotie gezien. En bepaald niet als oppervlakkig. Hè, wat je hier in het Westen vaak ziet. Als men zegt de premier reageerde emotioneel, dan bedoelt men door eens dat hij droevig werd. Dat hij dus tranen in zijn ogen had of iets dergelijks. Niet dat hij een lachen uitbarstte. In India is dat wel zo. Daar is lachen ook een emotie. Ja, en dat zegt iets over hoe wij termen hanteren. Hoe ze in India termen hanteren. Ik zeg niet dat de een beter is dan de ander, maar het geeft wel een andere nuance in de samenleving.
Jij hebt wel die Indiase manier van over emoties te spreken, bijvoorbeeld, min of meer overgenomen.
Die heb ik overgenomen, daar werk ik wel mee. Dus dat zijn dingen die...
Ja, je werkt ermee of komt het uit je ziel boven?
Mijn ziel is daardoor gevormd en daardoor komt het naar boven. Ja, ik denk dat wij mensen altijd veel geconditioneerder zijn dan we zelf denken. Maar inmiddels is dat een van mijn conditioneringen. He, zo reageer ik nu inmiddels.
Je bent eigenlijk 2 keer geboren. 1 keer toen je hier in Nederland geboren werd, met Nederlandse emoties. Ja, ja. En later nog 1 keer in India.
Eerst ambachtelijk in Brabant en daarna in India eigenlijk door een soort initiatie in de cultuur. Ik ben er zo vaak geweest inmiddels dat ik niet kan ontkennen dat me dat heel erg getekend heeft.
En ben je daar blij mee?
Ik vind het prima.
Nee, ik voel eigenlijk of je dat fijn vindt.
Of ik het fijn vind. Ik vind het fijn. Ja, het geeft me andere dimensies. Het geeft me andere manieren om onze samenleving te bekijken. En ook andere manieren om de Aziatische samenlevingen te bekijken. Dus ik kan constant bemiddelen tussen twee culturele werelden.
Geef daar eens een voorbeeld van.
Nou, de laatste reis die we hebben gemaakt, Zuid-India. Voortdurend hebben mensen commentaar op de positie van de vrouw. En er is een heleboel over te zeggen. Maar doordat je ziet hoe vrouwen daar leven, kun je ook zien, ja, wacht eens even, maar we kijken heel erg met ons eigen oogmerk. Ons oogmerk bepaalt ons wereldbeeld. Althans, als we daar voortdurend achteraan lopen. Een ander oogmerk heeft blijkbaar een ander wereldbeeld tot gevolg. En dat kom je daarin tegen. Als ik mensen uitleg dat het in India zeer vaak voorkomt dat als moslimvrouwen rijker worden, ze dan juist een burka gaan dragen, dat het een teken van welstand kan zijn, dat is voor ons redelijk onbegrijpelijk.
Snap ik, ja.
Nou, dat soort kwesties, die komen naar voren. Ja.
En je ziel wordt steeds meer van binnen uitgetekend.
Ja.
Door jouw tweede geboorte, precies, die in India heeft plaatsgevonden.
Ja, en die gaat dan een eigen leven leiden. Ja. Waardoor dingen steeds meer op hun plek vallen. En het maakt je kritischer, of het niet alleen kritischer, het maakt dingen in je eigen samenleving ook helderder. Van, oh, dat doen wij zo, maar waarom is dat zo logisch dat we dat doen? Ja.
Wil je het volgende stukje muziek aankondigen?
Ja, het volgende stukje is van Richi Sakamoto. Dat is een Japanse componist, wiens werk ik al jaren bewonder. Dus dat is voor mij echt, ik vind dat ultieme muziek. Sakamoto.
Leuk.
Ja.
Thank you.
Paul, je hebt me wel eens verteld dat je een keer verhuisd bent van Utrecht naar Nijmegen.
Ja.
En dat de grote hoeveelheid godenbeelden natuurlijk in jouw kamer, die in Utrecht daar stonden, en die de hele kamer vulden,
ja,
natuurlijk allemaal mee gingen verhuizen. En toen al die beelden verhuisd waren en je goed en wel in Nijmegen geland was en je werk oppakte, toen begonnen een aantal van die godenbeelden, heb je me verteld, een beetje te morren.
Ja.
En toen heb je tegen ze gezegd, nou moet je eens ophouden ermee. We zijn nou verhuisd, we zitten nou hier in Nijmegen en we zijn niet meer in Utrecht. Vertel me eens, kunnen beelden eigenlijk morren?
In mijn ogen wel en in mijn oren wel. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar.
Voor jouw gevoel ook, natuurlijk, voor jouw ziel ook.
Ja, je zou denken dat is raar. Maar ja, dat komt nou door veel Azië. He, beelden zijn levende wezens. Beelden in tempels krijgen te eten. Die krijgen wierook, die krijgen bloemetjes.
Leg dat ervoor. Dat doen wij hier ook wel.
Ja, doen we
voor
ook
een
maar.
Beeld iets voorleggen.
Ja, maar het gaat daar wat verder hoor. Men gaat er wat echt vanuit dat een beeld, een hindoe beeld, heeft het voedsel wat hij of zij krijgt echt gegeten. De essentie heeft hij of zij gegeten. En de rest wordt dan verdeeld onder de gelovigen.
Maar de dag daarna is dan nog net zoveel voor dat beeld als ik de dag daarvoor heb neergelegd. Of
nee,
niet?
Nee, het wordt opgegeten. Het wordt weggehaald en opgegeten. De essentie zou eruit zijn. En de gedachte is dan dat, het heeft met die reinheid en onreinheid te maken, iets waar het speeksel van een ander in zit, is in principe zeer onrein. Tenzij die persoon veel hoger is dan jij, dan is dat natuurlijk het hoogste wat je kunt krijgen. Eten waar het speeksel van de goden in zit, is voor ons het hoogste. En, dat
maar
zijn,
die beelden dan, die dus morren, of gemorgd hebben?
Ja, die morren, die waren boos, die vonden het niet leuk daar. En je kunt zeggen dat het natuurlijk een vergaande projectie van mij. En dat zal wel weer.
Dat zouden maar, wij zeggen in West-Europa in ieder geval.
Psychologisch sprekend. Maar dat neemt bij mij ervoor aan dat ik dan aan de beelden meen te zien. Nee, niet meen te zien, zie. Dat ze dan niet tevreden zijn. En dat heeft gewoon te maken met het heel vaak in Azië zijn dat je gewoon een beeld op als een levend wezen gaat zien.
Omdat je kunt het gezicht van zo'n beeld zo lezen zoals je probeert bijvoorbeeld mijn gezicht te lezen. Als wij tegenover elkaar zitten en met elkaar praten, dan neem je elkaars gezicht waar.
Ja.
En je trekt er allerlei conclusies uit natuurlijk over wat die ander hoort en hoe hij of zij reageert.
Ja. Zo doe je dat bij jou wel makkelijker hoor, dan bij die beeld, dat wel. Maar als je met die, in die werkelijkheid leeft, kijk, als je lange tijd in India zit of een ander Aziatisch land en je neemt deel aan zo'n gemeenschap, en ik heb daar voor een maand intussen gezeten, dat wordt jouw verstaanshorizon, dat wordt jouw werkelijkheid. Dus je gaat mee in wat die mensen zien. En na een tijdje zie je het zelf ook. Dat kan ik gewoon niet ontkennen, dat is gewoon zo. En als jij zegt, hoe kan dat nou? Dat gebeurt doordat je meegaat in die belevingswereld. Ja, ik beschouw mezelf niet als hindoe of boeddhist. Ik ben niet bekeerd tot iets. Maar ik ben wel heel erg ver gegaan in identificatie met de culturen daar. En dan worden dat dingen die je waarneemt. In bepaalde contexten, bijvoorbeeld in India moet je voortdurend je schoenen uit in tempels. Er zijn contexten waar je ergens bent dat je denkt, ja, toch, ik heb mijn schoenen aan en toch voelt dat heel raar. Klopt niet. Dan weet je, ja, dat komt gewoon omdat je zo vaak daar hebt gezeten. Je kunt dat wel bedenken waarom je dat voelt. Je neemt het wel waar. Dat gebeurt wel. En
dan ben je toch eigenlijk een halve Indiër geworden?
Cultureel gezien wel, ja. Ja. Niet in geloofsovertuigingen, maar dat is ook niet zo vreselijk belangrijk daar. Ik ben bekeerd tot die culturen. Dus als ik tot iets bekeerd ben door Azië, dan is het tot het door het culturele leven daar. Tot
maar die culturen zijn door en door doordesemd van de grote tradities van hindoeïsme, boeddhisme, jainisme enzovoort.
Ja, al dat soort zaken meer. Een scheiding tussen religieus en profaan, seculier en religieus, dat is gewoon heel ingewikkeld in Azië. Dat loopt heel erg door elkaar. Koningsrituelen in Cambodja of Thailand zijn diep en diep religieus, maar ook politiek. He, terwijl wat bij ons speelt rond Willem-Alexander en Maxima geen religieuze trekken heeft. He, niet zo heel snel. Wij zien dat als politiek of seculier. Nou, in Azië is dat heel anders. Daar heeft een premier, hoe seculier ook zou je denken, heeft toch religieuze trekken. Er zitten toch in de beleving zit daar een vaste wereldorde omheen, die de mensen rond zo'n persoon herkennen. Waardoor die persoon toch weer dingen doet die een godkoning in de oude culturen ook deed. Dat speelt.
Dat speelt steeds. Nu nog steeds. Ook vandaag de dag, 2015.
De premier van Sri Lanka moet zijn eerbied betonen aan de tand van Boeddha die in de tempel van Kandy wordt vereerd. En de voormalige Gunta van Birma gaf zeer veel goud aan de stupas, de reliekhouders waar de relieken van de Boeddha en van zijn leerlingen in bijgezet zijn. Dus die symboliek speelt. En een premier is acceptabel als hij daaraan meedoet.
En dat is wat anders dan wanneer de Nederlandse premier een subsidie geeft aan het onderhoud van het Rijksmuseum of het onderhoud van het Loo of zo.
Ja, dat is anders. Want, omdat wij een groot verschil maken tussen religieus en seculier, religieus en profaan. En dat is in Azië gewoon heel anders. Dat kun je veel moeilijker van elkaar scheiden.
Dat loopt allemaal door elkaar heen, maar dan kom ik nu even terug op die gezichten van die beelden die jij leest en die je verstaat, zoals wij elkaars gezicht ook proberen af te tasten.
Ja.
Hoe heeft dan die niet bestaande scheiding tussen seculier en religieus daarmee te maken? Die beelden zijn dan dus niet zomaar mooie kunstvoorwerpen?
Nee, dat zijn niet zomaar mooie kunstvoorwerpen. Je weet wat ze in de rituele context zijn. Of geweest zijn. En het is net of er iets van blijft hangen. Weliswaar zeggen Indiërs altijd, een beeld dat in een collectie staat of in een museum staat, is in principe dood. Een beeld in een tempel leeft. Maar je leeft er zo intens tussen en zo intens mee.
Bij jou thuis, daar gaat het mij over.
En je weet wat die beelden in hun context hebben gedaan. Sommige beelden heb ik ook in die context gezien. Dat het op een bepaalde manier toch levende wezens zijn. Alleen op een andere manier levend dan de poes of de hond of wij zelf. Het is een andere manier van verstandhouding naar de werkelijkheid toe.
En dat andere, kun je dat omschrijven? Wat is dan het verschil tussen de wijze waarop je met jouw vriend leeft en met de poes en de hond in jullie huishouden en met die beelden leeft? Daar zijn verschillen tussen, zeg je.
Ja, de poes en mijn vriend reageren natuurlijk veel elementairder, dat merk je. Mm-hmm. Die geven elkaar wanneer ze honger hebben en zo, de beelden doen dat niet. Maar het zijn de vrienden die je in de loop van al die reizen bent tegengekomen en die je dan mee naar huis hebt genomen, die in jouw huis staan, die bij je hele omgeving horen. Het is een andere manier van leven dan met levende wezens. Het is ook niet zoals je met een aquarium leeft of zo. Want met vis heb je ook minder contacten met een poes of zo. Maar het zijn wezens om je heen waar je gewoon op een bepaalde manier voor zorgt. En die zorg neemt de vorm aan van aandacht. Maar dat wil niet per se zeggen dat ze nou per se altijd zo goed moeten staan of zo. Beelden mogen niet op de grond staan. Bij mij staan sommige beelden dat wel, omdat het gewoon er zoveel zijn. Maar je hebt er aandacht voor. Je bent met je aandacht ben je geregeld bij die beelden, omdat je weet wat ze in die cultuur betekenen. En omdat ik, dat kan ik bepaald niet ontkennen, ten derde zeker in die cultuur leef, zijn dat voor mij levende entiteiten.
Mag ik één vraagje nog stellen om dat te begrijpen? Wij bij mij thuis vroeger in het katholieke zuiden van Brabant, wij hadden thuis een Mariabeeld.
Ja.
En wij vereerden dat bijvoorbeeld in de maand mei met bloemetjes. Ja. Dan gingen wij als kinderen in de wei madeliefjes plukken en zo. En bij sommige in de maand oktober zetten we daar een kaarsje voor.
Ja. Ja.
Maria, dat beeld, dat was niet zomaar, het was eigenlijk verder een foeiledig gips product. Tienduizenden anderen stonden er mooier bij dan dat van ons.
Ja.
Maar wij leefden met Maria.
Ja.
En wij leefden met name in de maanden mei en oktober,
met
Maria.
Ja.
Wij baden voor Maria en met Maria. Wij werden er voor. Is dat zoiets? Je kunt
het daarmee vergelijken. Het is een. Maria beeld is dan geen levend wezen, de sfeer van. Dat je met die persoon gaat fietsen of zo. Dat doe je niet.
Nee, dat konden wij met Maria natuurlijk
niet. Nee, dat weet je niet achter op de fiets. Dat gaat niet. Maar toch, je leeft met die werkelijkheid. Je leeft met het verhaal. Je leeft met het ritueel. En dat speelt.
Je bent zelf Rooms-Katholiek opgevoed. Ja. Dat heb je ook in je boek beschreven.
Ja.
Je kent dus ook die verhalen over Maria bijvoorbeeld. Ja. En die vroomheid die daar toen bestond. En nog vaak wel bestaat.
Ja.
Is nou wat je met die Aziatische beelden hebt in jouw huis hetzelfde als wat je vroeger als klein kind met Maria had?
Ja, of met de kerststal of zo.
Met de kerststal.
Het lijkt er zeker op, ja. Maar ik heb. Waarom beland je nou bij Azië? Dat is natuurlijk een vraag die ik heel vaak krijg. Katholiek verleden. Heel conservatief katholiek verleden ook. En toch ben ik bij Azië uitgekomen. En daar kan ik u heel eenvoudig op antwoorden. Ja, Azië had voor mij de lading niet die het christendom op een gegeven moment had. De jaren 60, jaren 70 waren toch tijden van grote veranderingen. En dat heeft er bij veel mensen toe geleid dat ze Azië zijn gaan idealiseren. En dat doe ik bepaald niet. Ik zie ook de tegenkanten wel. Maar ik heb daar een beeldentaal gevonden. En mijn eerste uitgangspunt om naar Azië te trekken was ook niet zozeer de religie als wel de esthetica. De schoonheid, hoe men daar kunst kon produceren, de prachtige beelden, de schilderingen, de danskunst, de theaterkunst. Dat was mijn eerste fascinatie. Het was voor mij zo meeslepend dat ik daarbij uitgekomen ben. Ik schrijf in het boek ook dat ik in de eerste klas van de middelbare school, men heeft dan de rijpe leeftijd van 12, hè, heb ik een foto gezien, een minuscule foto, een paar vierkante centimeter, van de dansende Shiva die in het Rijksmuseum van Amsterdam staat.
Ja, dat staat.
Nou, dat beeld trok mij, heeft me nooit meer losgelaten. En nog steeds vind ik dat een van de mooiste objecten die de mensheid heeft voortgebracht. En met name ook die juist die in Amsterdam staat. Die vind ik nog mooier dan alles wat ik in Zuid-India tot nu toe eigenlijk gezien heb. Het is de dansende Shiva van de stad Chidambaram in Zuid-India, waar ik dus net vandaan kom. En de hele mythe daaromheen. Voor mij is dat een compleet leven. Daar kun je je hele leven mee doorkomen. Met het verhaal van die mythe. Die mythe heeft zoveel aspecten. Daar kun je zoveel kanten van uitlichten. Zoveel kanten aanzien. Voor mij is dat levende werkelijkheid geworden.
Je wilt echt terug daar naartoe?
Ja, heel graag. Ja. Ik bedoel, als morgen Emirates weer vliegt, dan...
Zijn je morgen weer terug?
Ja, morgen weer terug. Nee, dan moet hier in Nijmegen
maar
heel veel gebeuren.
Maar straks zei je stapt erin en je stapt eruit.
Ja, zwaar. Dat klopt. Maar ik ben heel graag daar.
Wil je het volgende nummer aankondigen?
Het volgende nummer. Ja, ik noemde net al de danskunst. Ik heb zelf jarenlang Bharatanatyam gedaan, dus de klassieke dans van Zuid-India. En de muziek die nu komt, dat is de Alaripu, de openingsdans van het klassieke repertoire van de dansers en danseressen. En hier heb ik zelf op gedanst vroeger.
Ik ben benieuwd.
Oké.
Hey.
Paul, je schrijft in je boek dat je in India een keer een opleiding tot brahmaan hebt gekregen.
Ja.
En een inwijding als brahmaan.
Ja, ja.
Nu heb ik een keer in New Delhi, een aantal jaren geleden, een man ontmoet. En die vertelde mij op een ochtend voordat we ontbijt kregen. Ik ben eigenlijk al 4000 jaar brahmaan, zei hij. Dus die, zeg maar, brahmanen zijn de hoogste kasten in de hoogste stand in India. Onder de brahmanen zijn ook nu weer verschillende onderverdelingen. 4000 jaar was die man al brahmaan. Jij hebt nou, pak een beet, recentelijk, dus 20 jaar geleden of zo, die opleiding en die inwijding gekregen. Telt dat eigenlijk wel? Is dat niet zoiets als een kunstuitvinding?
Ja, een beetje wel. Het is natuurlijk,
ik wil er niet mee spotten, maar...
Nee, maar als brahmaan ben je in principe geboren. Je kunt dat niet
daarom.
Worden. En dat is ook zonder meer waar. Dus het is ook niet zo dat ik nou voor alle Indiërs als geïnitieerd in die richting geld. Binnen die groepering, binnen die familie wel. Mijn proefschrift ging over esthetica rond de god Krishna. En ik heb toen les genomen. De taal die in het gebied werd gesproken, is het gebiedje rond het plaatje Brindaban en Mathura, dus net buiten Delhi.
Daar schrijf je weer over je boek.
Ja, daar heb ik dus heel lang gezeten, 2 keer. Nou, 4 keer inmiddels. En ik nam les in het reciteren van teksten. En ik belandde dus bij een oude pandit, zo'n geleerde in een Brahmaanse familie. En van alle kanten werd me duidelijk gemaakt dat ik dus geen brahmaan was. Van alle kanten werd ook gezegd dat ik een onrein wezen was. Althans, men zegt het niet, maar je merkt het gewoon. Hè?
Hoe merk je het? Wat
nou,
laat ze dan
altijd
zien,
op dezelfde plek waar ik werd neergezet. Ik kreeg altijd hetzelfde bord en dezelfde beker. Waarvan ik ook zeker weet dat die weggegooid zijn op het moment dat ik daar weer wegging. Want die zijn zo onrein geworden door mijn gebruik. Dat krijg je er gewoon niet meer af. Hoe goed je ook zou afwassen, dat gaat niet. Want je bent nooit, je hebt nooit dat zuivere brahmaanse bloed. Dat kan gewoon niet. Maar ik ben wel deelnemer geweest aan het leven daar. En drastisch brahmaans opgevoed. Als ik Hindi spreek, kunnen mensen nog steeds aan mij horen. Dat bepaalde woorden, dat ik die brahmaans uitspreek. Ook omdat ik Sanskriet ken, dus dat je de Sanskriet uitspraak gebruikt. Je wordt dan meteen vrij hoog ingeschaald. Ik kan ook plat Delhi's praten hoor. Maar je neemt dat zeker voor moeilijkere woorden. Hè, waarvan je niet al die verschillende betekenissen kent, of al die vormen kent, dan neem je toch die vorm die je daar geleerd hebt. Daar horen mensen dat aan. En, nou goed, de man van wie ik les had, was eigenlijk nauwelijks in mij geïnteresseerd. Ik mocht daar wel zijn, ik mocht in dat huis komen, ik mocht al die dingen doen. Ik mocht deelnemen aan de cultuur. Maar op een dag, dat heb ik ook beschreven in het boek, vroeg hij mij wat ik zelf van religie was. Toen zei ik, nou, ik ben katholiek grootgebracht. Toen zei hij alleen maar, zijn je ouders katholiek? Zei ik, ja, dan ben jij dus katholiek. Goed, dat was dus duidelijk. Verder hebben we het er met geen woord meer over gehad. Ik leerde gewoon iedere dag dat reciteren. En het werd ook duidelijk gemaakt, 1 meter mocht ik leren, 1 meter niet, want daar was ik te onrein voor. Dat mocht niet.
Maar je hebt niet gezegd, nou ja, maar luister, ik ben wel katholiek opgevoed, maar heb ik toch...
Nee, dat hoort niet. Nee.
Dat hoort niet.
Nee, in het dorp had je ook heel veel Hare Krishna's. Heel veel Amerikaanse en Australische Hare Krishna's. En dat werd in die tijd toch echt als nep-Hindoes werd dat beschouwd. Die deden Indiaanse dan de Indiërs. Dat vond men helemaal niet leuk. Dus men vond ook dat ik gewoon mijn westerse kleding moest blijven dragen. Ik moest trouw blijven aan waar ik vandaan kwam. Nou goed, heb ik dus keurig gedaan al die tijd. Les gehad in het
ook
reciteren.
Uit overtuiging keurig gedaan?
Ik had ook wel moeite met die Hare Krishna's die zo overtuigd van hun waarheid zijn. Dat je de hele dag lastig vallen om je te overtuigen dat je moet doen wat zij zeggen. En toen ik op een gegeven moment vertelde dat ik ook met andere Krishnaïten optrok. Want je hebt daar een aantal groeperingen van de volgelingen van Krishna en Vishnu. En zij waren ervan overtuigd dat maar 1 de goede was. Dat ik echt opmerking kreeg van kijk je wel uit, want ik maak me serieus zorgen over je. Dat soort uitspraken kreeg ik dan over me heen. Terwijl ik dacht, nou, kom er wel hoor. Maak je maar niet zo'n zorgen over mij, dat lukt wel. Maar goed, daar waren zij dus van overtuigd. En juist om die reden wilde dus Kalyanji, de brahmaan die mij het meeste leerde, absoluut niet dat ik er als een Indiër uit zou gaan zien. Ik moest daar gewoon in mijn westerse spijkerboek blijven zitten en ik kreeg dus iedere dag les in dat reciteren. Op de dag dat ik daar wegging, kwam ik daar aan om afscheid te nemen van de familie. En ze waren met een enorm ritueel bezig. En voor ik het wist, kreeg ik een enorm voorhoofdsteken op. Ik kreeg een tulsi-krans, een krans van basilicumtakjes. Ik kreeg mantras ingefluisterd en ik kreeg een foto te zien. Dit is voortaan jouw guru. En nou ben je dus onderdeel van onze traditie. Nou, pas dezelfde dag, een paar uur later, zat ik terug in Delhi. Gewoon weer in de drukke stad Delhi. En pas toen werd eigenlijk duidelijk zo van wat er had gespeeld. Ik verbleef toen in een tourist camp. Dat was echt zo'n hangout voor de backpackers in die tijd. Het was de jaren 80. Er staat nou een heel groot gebouw, is al lang opgenomen in de stadskern. Maar ik liep daar rond en ik zag wel dat mensen heel erg naar me keken, zo van, er is iets. Ik liep naar de kamer die ik kreeg toegewezen en pas later toen ik in de badkamer belandde, zag ik wat er aan de hand was. Ik had een enorm voorhoofdsteken op van 4 miljoen, maar het zag eruit als een enorme hoofdwond. Dus men dacht dat ik een groot ongeluk had gehad of zo.
Ja.
En toen ik s'avonds bij het terras daar ging eten, toen kwam ook een Amerikaan naar me toe en die vroeg of je aan mijn tafeltje ging zitten. En vroeg me ook van of het weer ging met mij inmiddels. Die had me blijkbaar smiddags gezien en gezien dat ik er zeer ernstig uitzag.
Toegetakeld.
Ja. Maar dat was dus gewoon niet zo. Ik heb alleen nooit meer zo'n groot voorsteken gedragen. Maar dat deed je in die plaats. En toen ik later, weer weken later, op de universiteit terug was, toen zei Ria Kloppenborg, een van mijn twee promotoren was dat, toen ik dit verhaal vertelde, goed zo, zei ze. Het werd tijd dat de traditie jou eens een keer een antwoord gaf.
En wat bedoelen ze daarmee?
Nou, het is haar natuurlijk ook vaker overkomen. Maar ja. Je bent zo intens met zo'n cultuur bezig, dat er op een bepaald moment jouw beweging naar die cultuur toe, je maakt voortdurend die beweging. Op een bepaald moment komt er een beweging terug. En dat kan talloze vormen aannemen, maar dat was in mijn geval was dat dus dat ik geïnitieerd werd in die richting.
En ben nu een Brahmaan en Spijkerboek?
Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. In die familie, in die groepering, daar doe ik dus mee.
En deze mooie story, kun je die ook in India aan andere families vertellen?
Ja.
Of ook ze dan alleen maar misprijzen of hoon?
Nee, ze vinden dat wel mooi om te horen. Vaak zien ze daar ook hun eigen gelijken terug. Zie je wel dat wij belangrijk zijn, dat we een oude cultuur hebben en zo, dat soort zaken. Ook een westeling zegt het. Nee, tot nu toe vindt men dat wel mooi. Ik heb wel een keer gehad, ik moet uitkijken met het reciteren van hymnes. Er zijn een paar hymnes die ik wel kan reciteren. Maar dat moet ik niet zomaar bij iedereen doen. Ik ben natuurlijk geen Brahmaan van geboorte. En voor Brahmanen die echt als zodanig geboren zijn, moet ik dat niet doen. Dat
bijvoorbeeld zojuist was die muziek, die dansmuziek. Ja. En toen maakte hij hier een paar van die gebaren voor mij.
Ja.
Om te laten zien hoe die danser zich dan beweegt. En je kunt dat ook.
Ja.
En ik heb je dat ook een keer zien doen op de faculteit.
Ja.
Zou je die beweging ook hebben gemaakt als wij hier nou in een gezelschap van Indiërs en Brahmanen hebben gezeten?
Ja, dat kan, want dat is niet Brahmaans. De danseressen en dansers zijn meestal niet van Brahmaanse afkomst. Dus dat kan. Maar ik moet niet in India zomaar in een hymne uitbarsten. Want dat kan ik tijdens de colleges wel doen. Maar daar moet ik in India terughoudend mee zijn. Want dat creëert verwarring. Dus dat vinden mensen, Brahmanen vinden het niet leuk. En ik word voor andere mensen moeilijk plaatsbaar als ik dat doe.
Is dat hetzelfde als wanneer, ik zeg nou maar een katholiek voorbeeld, wanneer ik plotseling midden in een college in het Gregoriaans credo in unum Deum zou aanheffen?
Dat mag iedereen zingen op zich. Hè?
Ja, ja.
Maar Brahmaans of die Vedische hymnes mag je alleen zingen als je op de juiste wijze geïnitieerd bent. Je moet op dat moment ook de juiste reinheid hebben. Dus je moet ook echt niet alleen Brahmaan zijn, maar op dat moment je moet de juiste kleding aan hebben, op de juiste manier zitten. En ja, als ik in de bus zit met een groep toeristen, is dat niet zo.
Nee.
Als ik dan in een hymne uitbarst, dat is niet, moet je niet doen. Dat creëert verwarring.
Even naar dat begrip reinheid, want dat is natuurlijk heel belangrijk.
Ja.
Dat komt al een aantal keer in je antwoorden terug.
Ja.
Ik heb wel begrepen van een student die ik gehad heb en die Dalit was.
Ja.
En priester was geworden. En die mij vertelde dat hij, nadat hij eerste 2 jaar bij een bepaalde parochie had gewerkt als katholiek priester.
Ja.
Toen vertrok hij daar. Zijn bisschop had hem een andere parochie aangewezen. Hij ging dus.
Ja.
Maar zijn koster was een Brahmaan uit de oude Brahmaanse tradities.
Ja.
Ook duizenden jaren oud.
Ja.
En die heeft toen met een kwastje alles wat mijn student Paul Rich had aangeraakt in de loop van die 2 jaren. Proberen schoon te vegen, af te wissen.
Ja, met koemelk. Ja, dat gaat zo. En dan zou je denken, dit zijn christenen, maar toch, die regels spelen. Het kastenstelsel, wat dus op relatieve reinheid is gebaseerd en aangeboren is, dat speelt door alle religies van India heen. Ook binnen de Indiaanse islam, ook binnen
India's christendom. Wat is eigenlijk reinheid? Want het heeft niet met hygiëne te
maken.
Nee,
zeker niet.
Het heeft ook niet met schoon geweten te maken.
Nee, nee, nee.
Het is niet moreel dus eigenlijk?
Nee. Nou, dat wordt er wel op geprojecteerd hoor. Een Brahmaan hoort ook een moreel, een correct gedrag te hebben. Maar heel vaak is dat helemaal niet zo. Nee, het is iets waarmee je geboren bent. Wat je door incidenten op een dag...
Maar waar ben je dan mee geboren? Je had het net over je bloed.
Je hebt het al. Ja, je bent ermee geboren. Een Brahmaan wordt rein geboren. Terwijl een geboorte heel onrein is. Maar door De geboorte in zo'n familie is zo'n Brahmaan rein. Dat is een reinheid die ik, uit Brabant, nooit kan krijgen. Het ligt niet aan Brabant, maar het is gewoon, het is gewoon zo. En je bent als zodanig geboren. En die reinheid kun je dus verliezen. Als een Brahmaan met mij eet, dan raakt hij zijn reinheid kwijt op dat moment. Die kan hij wel weer herstellen door de juiste rituele handelingen uit te voeren. Maar hij moet een zekere rituele reinheid hebben. Wil hij de rituelen uitvoeren.
En die... Ik heb ook laten vertellen, een kennis van mij, die is Dalit van huis uit. Ja. Die was getrouwd met een vrouw van 2 of 3 kasten hoger. Ja. Niet een Brahmaanse, maar toch wel veel hoger dan hij.
Dan hij, ja.
En zij zakte.
Ja, zij zakt dan in kasten. Ja, in klopt. Kasten. Ja, dat is zo. Met name bij maaltijden, huwelijk en dodenrituelen, daar speelt het.
En die
voor
reinheid.
Ons zijn, die reinheid. Ja, voor ons zijn het een beetje hele moeilijke te hanteren begrippen. Maar ja, door veel in India te zijn, krijg je daar dus bijvoorbeeld gevoel voor. Niet dat je dat hier moet gaan toepassen, maar je krijgt daar een gevoel voor. Toen ik uit Brindavan terugkwam in 1988, na de tweede keer er heel lang gezeten te hebben. In Brindavan mocht mijn schaduw niet vallen op die Brahmanen, want ik ben onrein. Dat kan nou eenmaal niet. Ik mag niet in hun schaduw staan en mijn schaduw mag niet op hen vallen. Nou is in India de zon redelijk boven je hoofd, dus de schaduw is dicht bij je lichaam. Ik kwam terug in de maand november, dus de schaduwen zijn dan 17
veel
meter
langer.
Lang.
Ja, ja.
Het was, was voor mij toen gevoelsmatig heel raar om in iemands schaduw te lopen. Ik had de neiging om eromheen te lopen. Dat maakte een
toen
hele
je al
rare...
terug was in Nederland?
Ja, de eerste dagen. Dat maakte een hele rare indruk op mensen als je om een schaduw heen gaat lopen. Dus dat moet er zo snel mogelijk gewoon weer uit. Maar ik was toen zo gewend niet in schaduwen van mensen te lopen, dat ik dat gewoon bijna automatisch deed.
Je kreeg hetzelfde gekke gevoel als wanneer je lepels en messen en vorken...
Dat gevoel, ja. En kijk, die lepels en messen is nog te doen. Ja. Dat het afwijkend is, ach, gun mij nou ook eens wat. Hè. Maar die schaduwen, dat moet eruit, want dat is raar. Dat zijn vreemde dingen. Dus dat moet je gewoon weer corrigeren. Dat moet gewoon, je bent nu in Nederland, geen Indiër gaan spelen. Want zo ben je helemaal niet grootgebracht. Moet je ook niet doen. Als je in India bent bij die Brahmaanse families, moet je er rekening mee houden. Dat weet je nou dus. Maar in Nederland ben je gewoon Nederlander.
En je kunt niet zeggen als echte Nederlander daar in India, ja, ze kunnen me wat. Ik ga gewoon wandelen waar ik wil, hoor, wie dat ook langs de weg staat.
Kan ik doen, maar dan kom ik niet in contact met de cultuur zoals ik dat wens te komen. Ik kan het wel doen, hoor. Maar als ik dat wil, dan kom ik niet in contact met de mensen zoals ik het wil.
Heb je dan ook een gevoel van dat je niet trouw bent aan ze?
Dat zou ontrouw zijn, ja. En omdat ik dan de lokale taal spreek, het Hindi, kom ik dan in contact. En dan zou ik wel Hindi kunnen praten en die dingen niet weten. En dat maakt me tot een heel raar persoon. Dan ben ik voor hen niet te volgen. Het is toch al een beetje raar dat je als witneus, als Nederlander dan Hindi spreekt. Dat komt toch al niet zoveel voor. Maar dan ben je niet meer te volgen. Dan ben je geen deelnemer aan de cultuur.
Want, maar het ging mij over de trouw, het gevoel van trouw jegens jezelf. Schendt je
dat dan? Nee.
Als je dat zou doen in hun de schaduw...
Het zou dan tegen mijn manier van omgaan met die mensen ingaan. Ik zou mezelf inderdaad daar een soort geweld mee aandoen. Omdat ik hen dan respecteer en geïnteresseerd ben in wat zij doen. Of het mijn overtuigingen zijn, dat is een tweede. Hè? Maar,
maar het gaat me niet over het gevoel in je buik, bij spreken. Het geeft een raar gevoel.
Dat geeft een raar gevoel. Dat geeft een raar gevoel. Dat klopt dan niet. Ik weet ook dat de anderen het zien. Zij zien het. En... ik zie het dan ook, ik merk het ook van, ik doe iets niet goed. Niemand benoemt het, als je het benoemt is het er ook. Ja. En dat wil je voorkomen.
Oké, laten we naar een volgend stukje muziek.
Ja, dit is een groep uit Mongolië. Die heb ik ontmoet 2 jaar terug. Ik ben de laatste jaren vrij veel in Mongolië geweest. Het is een groep die traditionele muziek combineert met modern instrumentarium. En het is een lied wat over de 4 heilige bergen gaat, die om de stad Ulaanbaatar heen liggen. Het is boventoonzang, het is strotzang. En een hele eigen techniek die men in Mongolië kent. Ik vind het erg mooi.
Yeah.
Paul, we hebben het net gehad al over de vragen en de hele tijd eigenlijk. Wat India eigenlijk en jouw gevoel doet. Hè? Hoe je dat doet in stappen en uitstappen. Dan naartoe gaan, dan terugkeren. In je boek schrijf je ook ergens een uitdrukking die mensen in Thailand voor jou gebruiken of gebruikt hebben. Is dat jij een persoon bent met een koel hart.
Ja.
Nou is dat voor, zo schrijf je dat ook in Nederlandse, westerse begrippen. Vaak een uitdrukking ervoor dat je onbewogen bent of dat je misschien zelfs een beetje cynisch bent en afstandelijk en zo.
Ja.
Ik heb jou nou niet zo als cynisch en afstandelijk beleefd op dit moment. Die beelden kunnen toch niet beantwoord worden door een koel hart?
Nee.
Wat is dat eigenlijk?
Ja, een koel hart is in Thailand wordt als een hele positieve eigenschap gezien. Zeg ik dan niet om mezelf, hé, kijk mij eens positief zijn. Maar een koel hart is in Thailand een heel positief iets. Je bent niet snel uit het veld geslagen. Je schrikt niet snel. En je moet ook bedenken, deze vergelijking komt voort uit een land waar het altijd heet is. En wij associëren hitte natuurlijk met aangenaam, want we hebben natuurlijk weinig zomer. Hoewel de laatste jaren meevalt.
Ja.
Maar in Azië is juist die koelte zo aangenaam. Hè, in het boeddhisme wordt nirvana, de verlichting, ook vaak vergeleken met de koele grot. Hè, omdat het buiten heet is, is het binnen koel. En koelte staat voor een soort interne rust. Een rust die rust in zichzelf. En de vertaling is koel hart. De Engelsen of de Thai noemen het ook zo, een koel hart. En wij denken dan aan kil. Maar koel heeft in Thailand absoluut die associatie van kil niet.
Die rust in jezelf, waar dat beeld naar verwijst, die heb je dus in India gevonden?
Of in ieder geval in het leven zelf, laat ik het zo zeggen.
In het leven zelf, in India? Ja. Of ook gewoon overal in de wereld waar je komt?
Inmiddels ook wel overal in de wereld. Ik eindig het boek er ook mee. Hè. Ik eindig met de absolute ondoorgrondelijkheid van dit bestaan. De onbegrijpelijkheid er ook van, want ik snap het er uiteindelijk niet zo vreselijk veel van. Als ik heel eerlijk ben, en laat ik eens eerlijk zijn. Maar er is wel een soort rust ontstaan. Dat kan ook aan de leeftijd liggen. Ik ben nu 55, dat scheelt ook.
Wat begonnen we mee,
het kan aan de leeftijd liggen. Maar een soort rust die rust in het leven zelf. En die het mooi vindt zoals het is. En dat klinkt misschien al een beetje new age-achtig en wat
je hoort mij niks zeggen.
Nee. Dat klopt ook. Maar ik kan me indenken dat dat zo klinkt. Maar toch, er is wel iets van een zeker fundament in het leven. En Thais zeggen dan, dat komt omdat je een koel hart hebt. En dat is dus geen kilhart, maar een hart wat niet snel uit balans is, wat niet snel schrikt. Wat omstandigheden dan blijkbaar aan kan. Ik heb er weinig voor gedaan, ik ben er blijkbaar mee geboren. Dus het is aangenaam, moet ik zeggen. Ja.
En India heeft een belangrijke rol gespeeld, de Indiase cultuur en de Indiase, in het bereiken van dat koele hart in je leven.
Ja, men zegt vaak, je bent ermee geboren. Hè? Het is niet iets wat je aanleert, maar wel iets wat... ik heb de uitdrukking leren kennen door veel in Azië te zijn geweest. En dus in Thailand, Laos, Cambodja, daar wordt die uitdrukking gebruikt. Daar heb ik het leren kennen. En het betekent ook een koel hart, zo zien Thais dat dan, dat je in je leven eigenlijk vrij weinig moeilijkheden tegenkomt. Omdat niet dat de omstandigheden altijd zo makkelijk zijn, maar door je reacties erop, in interactie, heb je eigenlijk, dat loopt wel. En tot nu toe, laten we het beste van hopen. Tot nu toe gaat het wel. Ondanks dat de wereld hele rare trekken krijgt de laatste jaren.
Leef je met een koel hart?
Leef ik met een koel hart.
Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
chaos, just to forget my scars. Sweatshops have made me shifty. I can endure with speed, I'm nifty. I hope I live till I'm 50. See my city girl, quit to the 50.